Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 31 en daarvan de verzen 18 en 19. Psalm 31, de verzen 18 en 19. Schriftlezing voor deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel uit het evangelie van Lucas, daarvan het 18e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 17. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 18 vanaf vers 1 tot en met vers 17. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. En zeggende: er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zeker weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor lange tijd niet, maar daarna zeide hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vreze en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide: hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. En zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht zal doen. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op aarde. En hij zeide tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en anderen niets achten deze gelijkenis. 2 mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. En de fariseer staande bad dit bij zichzelf: o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, en ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar een hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: o God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En zij brachten ook de kinderkens tot hem, opdat hij die zou aanraken, en de discipelen dat ziende bestraften dezelfde. Maar Jezus riep dezelfde kinderkens tot zich en zeide: later kinderkens tot mij komen, en verhindert hen niet, want derzulken is het koninkrijk Gods. En voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kinderke, die zal geenszins in hetzelfde komen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we deze morgen weer hier rond uw woord mogen vergaderd zijn, is een wonder van uw langmoedigheid en tijgeduld. Want Heren, wij hebben het ook deze week niet nagemaakt dat gij nog tot ons kwam te spreken door woord en geest. En Heren, wat zou het een eeuwig wonder zijn als dat ook deze morgen weer mocht geschieden. Want gij ziet naar een mens om, o Heren, gij onderhoudt mens en beest. En wat is dat een eeuwig wonder als we het zo mogen ervaren, als we dat mogen inleven, gelijk ook Asaf eens mocht inleven, dat hij een groot beest bij u was, o Heere, want we zoeken altijd ons op te knappen en we zoeken altijd maar te zijn die we niet zijn. En Heere, mocht gij daarin uzelf openbaren, want gij werd wat gij niet was. een zondaar in de toerekening, de grootste van alle zondaren. Gij zijt tot een vloek geworden, o Heer Jezus Christus, om vervloekten het eeuwige leven te geven. En mocht Gij ook ons deze morgen opwekken om uw dienst waar te nemen, o Heere, ach, het zal niet van ons afhangen. Want Heere, uw woord is reeds geopenbaard, uw woord is reeds volmaakt. Uw woord is reeds van Genesis 1 tot Openbaring 22 geschreven door de hand van de apostelen en profeten. Ja, door de Heilige Geest zelf. En daar kan niemand iets toe doen of niemand iets afdoen. En mochten we ons dan stellen onder het gezag van uw woord, onder uw gezag, o Heere, opdat wij zouden horen de stemmen des Zoons van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dat we onze bekering niet zouden uitstellen tot vanavond, maar dat we heden zouden achtslaan op dat woord aller genade, o Heere. Dat woord dat een zondaar ontbloot. En wat zou het een wonder zijn dat we ontbloot worden en dat we ontdekt worden. Want van nature leven we maar voort op die brede weg des verderfs. Alleszins vrolijk en prachtig gelijk die rijke man. Maar uw woord is er niet onduidelijk over, Heere, wat daar het einde van zal zijn. Want ons leven begint in de dood en het eindigt in de dood. Als wij niet worden wedergeboren tot een levende hoop. Maar mocht op deze morgen, mocht Gij uw lieve geest in onze harten zenden, o Heere, dat we worden wederomgeboren, voor zover wij nog niet wederomgeboren zijn, en dat we worden verlevendigd, dat het leven aan onze ziel geschonken mag worden, via Christus ons geopenbaard in de schriften, opdat wij uw lof zouden vertellen. O Heere, Christus heeft uw lof, heeft de lofzang gezongen, daar hoeft ook niks meer bij. Maar Gij zegt, ik heb me een volk geformeerd, dat zal me lof vertellen. En Heer, in deze vreselijke, ernstige tijden, o Heere, mochten we eens bedenken wat tot onze eeuwige vrede is dienende. Want de tijd draait door en straks is het eeuwigheid. En wie zal er zijn die de slaap des doods niet eens zal slapen? Ja, wie redt zijn ziel van het graf? Heere, bindt het op onze harten. En mocht Gij uzelf nog verklaren door de prediking van het evangelie, o Heere, zoudt Gij daartoe al uw gane en getrouwe dienstknechten nog willen opwekken? Ja, de geest willen geven, opdat ze door de bediening des geestes zouden mogen spreken en preken de woorden van het eeuwige leven. Woorden der ontdekking, woorden der afsnijding, woorden der vertroosting en vermaning, en woorden des eeuwige levens, o Heere. Want Gij hebt nog een volk op aarde. En Gij hebt ook nog een volk dat toegebracht moet worden tot de gemeente die zalig moet worden. O Heere, mocht het ook onder ons nog gevonden worden, dat er nog toegebracht mogen worden tot die scharen die straks niemand tellen kan. En, o Heere, daartoe laat Gij uw woord nog uitgaan. Wat een wonder. Wat een wonder, o Heere. Want als uw woord niet meer uit kan gaan, dan zullen er ook geen zondaren meer tot bekering komen. Dan wordt de tijd opgeheven. Als de laatste zal zijn toegebracht. Maar als we het nou de laatste zouden zijn, o Heere, laat ons, geef ons geen rust voordat we toegebracht zijn in Christus. Ingeplant in die ware wijnstok, afgesneden van de oude rank, die oude Adam onder de wet, opdat we ingeplant zouden worden in Christus onder het evangelie, door het evangelie, door uw lieve geest. Heere, gedenk de zieken, de zoveel leed en beproefde, de eenzame. O Heere, wat kan uw volk toch eenzaam zijn? Maar mocht Gij ze bezoeken met uw aanwezigheid, met uw nabijheid, met uw inspraak, door woord en geest. Heere, gedenkt de weduwe en de wezen. Gedenk uw volk Israël, o Heere. De benauwdheid der tijden. Zouden ze nog op de knieën gebracht mogen worden om tot u te roepen, om hulp van boven, van u den Heere te ontvangen, in de waarachtige bekering en in de erkentenis van Christus die ze tot hiertoe verwerpen en verworpen hebben. Want gij zijt tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben u niet aangenomen. Maar die u aangenomen hebben, die heeft gij macht gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk die in u geloven. O Heere, schenk ons dat ware zaligmakende geloof, maak nog plaats voor uzelf. En dat alleen om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Geliefde, de tekstwoorden van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Lucas 18 en daarvan de versen 9 tot en met 14, waar wij nogmaals lezen. En hij, Christus, zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten deze gelijkenis. En twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. En de fariseer staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardige, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. En ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En in afhankelijkheid des Heren, geliefde, wensen wij te spreken over twee soorten kerkmensen die door Christus in deze gelijkenis worden getekend, namelijk de eigen gerechtigde fariseer en een gerechtvaardigde tollenaar. En geliefden, deze gelijkenis is een van de meest ontdekkende gelijkenissen die Christus uitgesproken heeft ten overstaan van het christendom, dat bij zichzelf vertrouwde dat zij rechtvaardig waren, maar in werkelijkheid het in het geheel niet waren. En deze gelijkenis is daarom in onze tijd nog hoogst actueel en blijvend rechtsgeldig, want het is een gedeelte uit het eeuwig blijvende woord van God, en dat gezaghebbend is voor alle tijden en plaatsen, ja, tot in eeuwigheid. En op het erf der kerkgeliefden leven dus twee soorten mensen, een fariseer en een tollenaar. Nou, een fariseer hoeven we niet te worden, want dat zijn we van nature allemaal op het erf der kerk. Maar zeer weinigen zijn er die het weten en vanwege de last ervan in een tollenaarsgestalte openbaar komen. En tijdens zijn omwandeling op aarde heeft Christus het koninkrijk der hemelen dikwijls gepreekt en verklaard aan de hand van gelijkenissen. En in de gelijkenissen, geliefde, komt doorgaans het verschil openbaar tussen schijn en zijn, tussen het ware en het nabijkomende christendom, tussen het zaad der vrouw en het zaad der slang, tussen degene die God vrezen en die hem niet vrezen. En we hebben dat ook gezien in de behandeling van de zeven brieven aan de gemeente van Klein-Azië. En ook in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar komt dat verschil, dat onderscheid, duidelijk openbaar. En deze overbekende gelijkenis is echter voor de wijze en verstandige een verborgenheid. Dat is elke gelijkenis. Elke gelijkenis is een verborgenheid. En een gelijkenis maakt de dingen die het koninkrijk Gods aangaan voor het verstand niet begrijpelijker. Dat wordt wel veel geleerd. Maar een gelijkenis is beslist geen vereenvoudiging van de heilsleer. En geeft voor het verstand geen beter begrip van de dingen aangaande God en goddelijke zaken. Christus zegt: het is jullie de gegeven de geheimenissen van het koninkrijk Gods te verstaan. Dat zei hij tegen zijn discipelen. Maar anderen is het niet gegeven. Dus de gelijkenissen zijn geen zonderschoolverhalen, hè, die een beter begrip moeten geven van de Bijbelse heilshistorische waarheden. Nee, de gelijkenissen die Christus heeft uitgesproken kunnen alleen verstaan worden door degenen die het voorwerp geworden zijn van vrije genade. Ten diepste. En elke gelijkenis, dat is dus een verborgenheid, hè, die alleen aan de kinderkens der genade wordt geopenbaard. Hè. Maar laat u gezeggen door het woord van God. Hè. Smeek de Heere of u het verstaan mag voor uw eigen hart en leven. Dus de gelijkenissen, hè, dat wil zeggen dat alleen Gods ware kinderen de verborgenheden van het Koninkrijk Gods verstaan. Naar de mate des geloofs en de verlichting van de Heilige Geest. En Christus heeft de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar uitgesproken om het verschil aan te tonen tussen vermeende rechtvaardiging, tussen een vermeende rechtvaardigheid en de rechtvaardigmaking bij God vandaan, tussen een schijnbekering en de waarachtige bekering en wat eraan vooraf gaat. Tegenwoordig, ja, weer wat grasprekers die zeggen, ja, ik ben geroepen om het evangelie te preken. Maar geliefde, je moet de prediking van in onze dagen maar toetsen aan de prediking van de apostelen en profeten. En dat was altijd een separerende prediking. Want we leven hier op vijandelijk gebied. En moet altijd gesepareerd worden. Ja, dat doet Gods woord. Als Gods woord het zijn verklaart, dan verklaart Gods woord ook het schijn. Gaat altijd met elkaar op. En op het erf der kerkgeliefden zijn er dus maar twee soorten mensen te vinden, namelijk farizeeërs en tollenaars. Meer niet. Farizeeërs vind je doorgaans in het voorgestoelte van de kerk, terwijl Gods ware ontdekte volk zich een plaats op de achterste bank nog niet waardig keurt. En genoegen neemt met de begeerte om als een dorpelwachter in Gods huis te verkeren. Ik ben daarom ook een tegenstander van gereserveerde plaatsen in de kerk. Dat is een goddeloze instelling. Gods huis is niet te reserveren. God bepaalt de plaats. En ook in zijn huis. Er zijn zondaren welkom. En de grootste zondaren moeten voor in de kerk zitten. En de farizee is achterin. Ja, dat is net andersom. Gods volk achterin, maar zelfs die lage plaats wordt zij niet gegund. Hè? In de kerkelijke herberg is namelijk geen plaats voor het levende kind. En dat is altijd al zo geweest. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En met de hulp des Heren wensen wij bij de inhoud en de ware betekenis van deze gelijkenis een ogenblik stil te staan en tevens aan te tonen dat de situatie in de kerken niets veranderd is sinds de komst van Christus in het vlees. De reden waarom Christus in veel gelijkenissen sprak, dat geeft hij zelf aan en hij zeide tot zijn discipelen, u is het gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan, maar tot anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dus Christus, geliefde, is blijkbaar niet zo menslievend als vele beleiders in onze dagen willen doen geloven. Niets wordt zoveel misbruikt als Christus en het heilig evangelie, met name in onze dagen. En er gaan zelfs refo-stemmen op om met de moslims een front te vormen, tegen de algehele maatschappelijke secularisatie. Waaraan zelfs predikanten hun voorkeur uitspreken. Maar predikanten die dat doen zijn wolven in schaapsklederen en de meest gevaarlijke sekteleden die er bestaan. Ik kan man en paard noemen, maar u kunt dat zelf lezen. Maar er groeit in onze dagen een geslacht op dat niks meer onderzoekt. De wereld lacht u uit, omdat u niks weet. Dat geldt het christendom, het huidige christendom, is een groen gras. En ze lezen het RD is een Bijbel en alles wordt geslikt. Ja, tegenwoordig spant rijp en groen Christus voor de kar van een of andere geëikte belijdenis of sodomitische kerkorde in de hoop dat hij die kerkelijke kar ook zal trekken. Hè? Men koestert echter een ijdele hoop. Hè? De hoop van een spinnekop. Want Christus was niet gekomen. Die is alleen gekomen om de wil des vaders te doen. En de zijne te rukken en te redden uit de klauwen van Satans macht. Om hen te doen delen in de erven der heiligen in het licht. En om vaders wil te doen, geliefde, heeft Christus ook de wet in al zijn scherpte gepredikt. He? Daarin was en is Christus niet te evenaren. Hij zelf is immers het woord. En weet u wat er van dat woord Gods geschreven staat? He, dat wordt ook in onze dagen gelogen en gehaat. Maar het woord Gods is levend en krachtig. En scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling der ziel. En des geestes. En des samenvoegselen. En des mergs. En is een oordelen der gedachten en overleggingen des harten. Kunt u lezen in Hebreeën 4 vers 12. En geliefde God hebt alle gewetens mee hoor. Of je nou voor hem bent of tegen hem bent. Of je nou deel uitmaakt van de antichristelijke machten die in onze dagen opmaken. God hebt alle gewetens mee. Dat betekent niet dat iedereen voor hem is. Nee, maar God heeft ook de gewetens van zijn tegenstanders mee. Want het woord Gods gaat door tot de verdeling der ziel. En er is geen mens van uitgesloten. En zo heeft Christus ook de gelijkenissen uitgesproken. En de fariseeën die ergerden zich eraan dood. En dat is nog niet veranderd. En als je eigen ergens aan dood ergert, dan wil je degene, die spreker of die prediker, wel doden. En als God zijn woord in een volle openbaring laat gelden, dan barst het vrome vlees er tegenin. En geliefde, als dat niet meer gebeurt, dan moet je eigen afvragen of er wel gepreekt wordt naar de zin en mening van de Heilige Geest. Want dat maakt altijd iets los. Zowel de vijandschap, als dat degene wederom geboren worden. Als de Heere in de prediking is, dan krijg je beweging in de kerk. En gaan mensen er tegenop staan. Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Maar weet je waarom het zo stil is in onze dagen? Ja. Ze namen geschenken aan hun bogen het recht, weet u wel, die zonen van Samuel. Ja, om de boel rustig te houden. Om eigen naam en eer. Maar hebben we het reeds ondervonden, geliefde, dat wij vijanden zijn van God en onze eigen zaligheid? En hebben we reeds ons vonnis aanvaard en ondertekend, hè? Zoals die tollenaar achter in de tempel mocht beoefenen? Want het gaat hier over recht en gerechtigheid. Of zijn we als die fariseeën gelijk, hè? Die van zichzelf hoog opgaf en op anderen, met name die tollenaar, verachtelijk neerzag? Hè? Het is het een of het ander. Een tussenweg is er niet. En Gods woord preekt een tweewegenleer. Ja. Of zijn we een volbloed fariseer. Hè? Of een gerechtvaardigde tollenaar. Hè? Er is geen andere mogelijkheid. En als dat nou zo is. Hoe kan het dan bestaan dat er massa's belijders zijn. Hè? Die tevreden zijn met een 50-50 geloof. Hè? Half tollenaar, half fariseer. Ze zijn niet goed, hè? Maar ze zijn ook niet slecht, hè? Ertussenin. Niet echt behouden, maar zeker niet verloren. Wel geen Jood, hè? Maar ook zeker geen heiden. Ja, dat is het zogenaamde halfverloste christendom, geliefde, hè? Dat van het drek niet gewassen is, hè? Dus nog volbloed fariseer is. Hoor. Ja, er zijn veel mensen die wel de spraak hebben, maar niet de genade van Gods ware volk. Die mensen kunnen dikwijls praten als een engel, hoor. Maar in werkelijkheid zijn het zwarte duivels. Dat zijn mensen, zegt Christus, dat zeg ik niet, die bij zichzelf vertrouwen dat zij rechtvaardig zijn en de anderen niets achten. Dat zijn dus mensen die het alleen van zichzelf geloven, hè? Dat ze bekeerd zijn en ja. Maar Maar dat, op dat dacht Paulus ook van zijn eertijds, hè, toen hij als een fariseer Gods volk vervolgde. Hè. Hij dacht, ja, ik ben bekeerd. Maar hij stond er volstrekt buiten. Hè, want het ware geloof, dat bestaat niet één uit vertrouwen, hè, maar dat bestaat ook uit zaligmakende kennis. Hè. Je hebt van tegenwoordig een christendom die zegt, ja, je moet God vertrouwen. Je moet Christus vertrouwen. Maar enkel dat vertrouwen, mensen, dat vleeselijk vertrouwen, daar zou je voor eeuwig mee omkomen. Want het zaligmakende geloof, dat begint niet met vertrouwen, dat begint met zaligmakende kennis. En dat vertrouwen gaat er gelijk mee gepaard. He, maar die kennis kan alleen verkregen worden door de openbaring van Christus in de ziel. Geliefde, staat toch naar de openbaring van Christus door woord en geest. He, en neem daartoe de genademiddelen, ijverig waar. He, want het geloof is door het gehoor van het gepredikte woord Gods. He, dat is, in wezen gaat dat heel eenvoudig. Ja, maar ja, je moet maar onder de macht van het ongeloof verkeren. Maar Christus openbaart zich door woord en geest. He. Daarvoor hoeft u niet per se in de kerk te zitten. He. Want ook door het lezen van het woord kan de Heere zich openbaren. En ook door de onmiddellijke inspraak des geestes. He, maar wel altijd door woord en geest. Hoor, let er goed op. Ik hoorde eens van een sectarische preeklezer, hè, die beweerde dat God alleen mensen in de kerk bekeert. Nou, dat God mensen, waar ook ter wereld, dus buiten de kerk bekeert, was volgens die man niet mogelijk. Hè? Nou, die man die had dus een voorstelling voor God zo groot als een luciferdoosje. Een afgod dus. He, dat God er velen buiten de kerk bekeert, daarvan levert Gods woord op talloze plaatsen zelf het bewijs. He, de bekering van de grote apostel Paulus, dat is er een van. Die man die is compleet buiten de kerk tot bekering gekomen. Het gaat me nou te ver om die lijst uit te werken. He, maar Christus zoekt het verloren schaap niet in de stal, he, maar in de wildernis. He, daar waar de wilde beesten ronddolen op zoek naar prooi. En daarom is de gegronde hoop voor de wildste volkeren op aarde. He, want Christus heeft maar te spreken en het is er en te gebieden en het staat er. He, want hij regeert en zal zijn almacht tonen. He, ook daar waar zelfs de blindste heidenen wonen. En geliefde, ik geloof dat er een tijd aanbreekt. He, dat we het schrijven voor de westerse kerken, voor Nederland, dat ophoudt. He, Paulus zegt, omdat ze het woord niet in liefde hebben aangenomen, zal ik mij gewenden tot de heidenen. He, omdat ze het verwerpen. He, de Christus is tot het zijne gekomen, he, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. He, toen vertrok hij naar de delen van Tyrus en Sidon. He. Dus precies dezelfde geschiedenis herhaalt zich. En Christus heeft dus niet alleen alle macht in en over de kerken, hè, maar ook alle macht in hemel en op aarde. Hè. Er is geen plaats op aarde waarvan Christus niet kan zeggen dat is mijn. Hè, Christus heeft macht om de zonde te vergeven. Dat doet hij ook hoor, daadwerkelijk. Hè, wanneer hij wil en bij wie hij wil en waar hij wil. En wie niet gelooft in de almacht en in de vrijmacht van Christus, die heeft geen waar geloof. Het is dus een wezenlijke eigenschap van een fariseer, hè, dat hij publieke zondaren van de zaligheid uitsluit en zichzelf insluit. Hè, zoals de Heer Jezus ook hier tekent in deze gelijkenis. Een fariseer kijkt altijd naar uitwendige kwaliteiten. Hè. Nou, die godsdienst, daar hebben we geen gebrek aan. Hoor. Hè, maar weet je waar, een fariseer die kijkt nooit naar de gezindheid van het hart. Hè, daar is die blind voor. Ik heb mensen ontmoet die zichzelf uitgaven voor hoogbekeerde christenen, hè, terwijl ze bij hun naasten grote schulden hadden gemaakt en nooit terugbetaald hebben. En zelf juridisch gezien ook niet meer verplicht waren om dat te doen, hè, omdat ze zich failliet verklaarden. Ik heb dus ook in het licht van Gods woord gezien als fariseërs die wel de tiende geven, maar die der weduwe huizen opeten onder een schijn van lange gebeden. Maar Gods woord, Gods ware volk, Die leert beide kennen, hè? Namelijk een farizeer en een tollenaar in eigen hart en leven. Kan niet boven een farizeer uitkomen, mensen. Want dan zijn we een dubbele farizeer, namelijk een farizeer die zich beter acht dan een farizeer. Maar dat betekent niet dat we dan de inhoud en de geestelijke betekenis van deze gelijkenis gladstrijken omdat we van nature zelf die farizeer zijn. Nee, want Christus tekent zijn volk niet in de gestalte van die farizeer, maar van die tollenaar. En dat hebben we dan ook te doen, hè? Niet alleen in navolging, maar in de naam van Christus. Christus autoriseert zijn discipelen niet een halve waarheid te preken om mensen te behagen. Nee, zij moeten in zijn naam de volle raad God spreken, hè? Zonder aanzien des persoons. Hè? Hoe mensen er ook over denken en hoe ze er ook op zullen reageren, hè? Dat doet niet de zaak. De apostel Petrus koos in Antiochië de zijde van de Joodse mannen die in aanzien stonden, hè, die van Jacobus. En daarmee maakte hij de heidenchristenen verdacht. Hè, dat was een vervloekte afgoderij die terecht door Paulus werd bestraft. Dat zijn we ook kwijt in onze dagen. En iedereen kan maar leren wat hij wil. Hè? Leervrijheid in alle kerken. Ja. Weet je waar ze vandaag zwanger zijn van muggenzifterij? Ja. Maar de fundamentele dingen die laat men liggen. Ja, de mens en dikwijls ook een kind van God ziet maar aan wat voor ogen is, geliefde. Maar Christus ziet het hart aan. Hè? En dan apostel Jacobus zegt in het tweede hoofdstuk van zijn brief: mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, met aanneming des persoons. He? Ja, dat is de godsdienst van de fariseeën. Aanneming des persoons. Want weet je wat Jacobus zegt? Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan zijn vinger en een sierlijke kleding. En er kwam ook een arme man. He? Met slechte kleding. En gij zoudt aanzien degene die de sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit hier op een eerlijke plaats. En zoudt zeggen tot die arme, staat gij daar? Of zit hier onder de voetbank van mijn voeten? Hebt gij daar niet in uzelf een onderscheid gemaakt? Zijt gij rechters geworden van kwade overleggingen? Staat hier in het woord. Dus een fariseer handelt altijd in tegenspraak met de goddelijke waarheid in gedachten, woorden en werken. Een fariseer leeft in een ontzaglijke droomwereld. En er zijn wel predikanten die leven in een ontzaglijke droomwereld. En dat wordt gepredikt. Maar de werkelijkheid, en dat is ook zo in de media, de werkelijkheid wordt verzwegen. En het volk wordt dom gehouden, net als in de Roomse kerk van weleer. Hè? Het volk mocht geen Bijbel hebben en nou hebben ze een Bijbel. Ja. En nou worden ze nog dommer gehouden. O mensen, onderzoek de schriften. Hè? Want deze zijn het die van Christus getuigen. Onderzoek het. Net als de Bereërs, hè? Die onderzochten zelfs de prediking van Paulus of het al zo was naar de schriften. En tegenwoordig, het gros dat slikkert als koek. Wat er ook gezegd wordt. Of de leugenleer verspreid wordt. Of dat er valse leringen verspreid worden. De massa slikkert als koek. Want de dominee heeft gezegd zo. En wat de dominee zegt is waar. Wat de dokter zegt is waar. Dat is ook weer zo'n afgoderij. De dokter zegt zo. En ze slikken de pillen. Totdat ze er helemaal overspannen en ziek van worden. Ja, want de dokter heeft gezegd. Hè, de dokter is zoals God. En maar geliefde, een fariseer, daar gaan we het over fariseers. Een fariseer handelt altijd op grond van uiterlijke kwaliteiten en gaven. Ze willen het koninkrijk Gods verwezenlijk zien met een uiterlijk gelaat. Dit doen, dat nalaten. Hier een weinig, daar een weinig, zus, zo. Ja. En de reformatorische gemeenschap in onze dagen is met dit soort religie vergeven. Als het uiterlijk maar in orde is, ja, dan kun je belijdenis doen. Het avondmaal. Ja. Maar waar is God? Waar is Christus? In de Revo-kerken komen alleen keurige mensen aan de ambtelijke bak. Mensen met een uitgestreken gezicht en een gladgestreken gewaad. Want voor het innerlijke werk Gods en des Geestes heeft men geen enkel belang meer in onze dagen. Ik heb eens in Haskamp gewoond, er woonde zo'n varkensboer. Dat is mijn vriend. Weet je wat hij zei? De keiharde waarheid. Wordt niet meer getolereerd in onze dagen. Ook niet op het erf der kerk. Na een conflict met een ouderling. En die ouderling, die wou de boel glad strijken. De poppenkast. En hij kreeg staande de vergadering, kreeg hij een hersenbloeding. De kerken worden beheerst door het huidige sanhedrisme. Dat in wezen niets verschilt met het sanhedrisme van weleer. Het levende kind is altijd de dupe, het doelwit, het slachtoffer. Hoewel niet in eigen ogen. Want Gods keurlingen zijn meer dan overwinnaars in hem. De grote overwinnaar over dood, hel en graf. Over dood, hel en graf, zonde en duivel. Paulus zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, sanhedrisme, benauwdheid, vervolging, honger, gevaar, naaktheid, zwaard. Want er is om u, want wij worden om uwentwil de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in alles zijn we meer dan overwinnaar door hem die ons lief gehad heeft. Het koninkrijk Gods is geen buitenkant religie. En dan moet je bij het reformdom zijn. Dat is allemaal buitenkant religie. En hier en daar zit er nog een kind van God in de eenzaamheid. En ik weet ze nog te zitten ook. Maar achter die lange zedige mantels, de fariseeën, dat tiert het onrecht en de hoogmoed. En dat leefde zij dan ook zichtbaar uit zo van, je hoort het vandaag ook, wij zijn de Sere Tempel. De Sere Tempel zijn deze. Onze kerk, onze dominee. Ziet hier is het, wij hebben de waarheid en God staat aan onze zij. Maar de Heer Jezus snijdt deze valse religie af en zegt tot de discipelen, laat hen varen, ze zijn blinde leidslieden der blinden. En indien u de blinde leidt, ze zullen ze beide in de gracht vallen. En op een andere plaats zegt Christus, ze gaan het koninkrijk Gods tot zijn discipelen. En men zal niet zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet het koninkrijk Gods is binnen in uw lieden. En de fariseeën zijn alleen gebrand op de buitenkant. Maar ze kleden zich met schaapslederen, maar van binnen zijn het grijpende wolven. Dat gaat op een hele listige, vrome manier. En bovendien spreekt de fariseeër altijd in een hoogmoedige, zelfverheerlijkende zin over zichzelf. Een fariseeër zal nooit schuld bekennen. Moet maar opletten. Komt hij altijd met een bijbeltekst. Maar hij spreekt altijd in zelfverheerlijkende zin over zichzelf. Hoe goed hij het wel niet doet en hoe braaf hij de zonde wel niet laat. Maar hij spreekt tegelijkertijd in een laatdunkende zin over zijn naaste. En dank God ervoor dat hij zo slecht niet is als die en die. Maar geliefde, een farizeeër die kan nooit het woord verdedigen. Die kan nooit het woord verklaren. Naar de zin en mening van de Heilige Geest. Daar moet je altijd maar op letten. Dat is altijd maar praat onder de wet. Een farizeeër die kan ook nooit de dwaling beleggen. Want hoe kan een blinde de blinde leiden? Een farizeeër dringt zichzelf altijd op de voorgrond. Drikkels nog over de rug van een ander. En de farizeeër gaat ook nooit of nauwelijks in op hetgeen je op grond van Gods woord zegt. Daar moet je ook maar eens op letten. Het zijn net je Jehovah's getuigen. Hetgeen des anderen is, is bij een farizeeër niet in tel. Ik heb al met mensen gesproken en dan zat je iets te vertellen uit je leven. En weet je hoe ze reageerden? Dan begonnen ze gelijk over wat anders. En of je nu in 1000 doden verkeert of verkeerd hebt, dat deed de fariseeën niks. Of je nu in diepe geestelijke verlatenheid verkeert of niet, of dat je op grote geestelijke hoogte mag staan of niet, dat scheelt een fariseer in het geheel niks. Hij is nooit verblijd met de blijde en hij weent ook nooit met de bedroefde. Zijn haan moet koning kraaien en of er nog een arme Lazarus aan zijn poort ligt te sterven, dat deert hem geen zier. En zo is het ook in de huidige kerken gesteld. En daar is voor het levende kind geen plaats. En dat we hier nog een Adullam hebben, geliefde. Het is nog een wonder van de Heer, want daar hebben we het ook niet nagemaakt. Maar ik voel me geroepen om degene die in geestelijk opzicht een schuldeiser hebben of bitterlijk bedroefd zijn, het evangelie te verkondigen tot schulduitdelging en tot de enige troost beiden in leven en sterven. O geliefde, maak toch een gelovig gebruik van Christus en van zijn evangelie. En in de gestalte van een tollenaar. U zegt, hoe kom ik nou in die gestalte van die tollenaar? Wel, zie slechts in de spiegel der wet en ken uw ongerechtigheid. En ga maar met Simon van Cyrene onder het kruis naar Golgotha. En dan zult u nog tijd tekort hebben om met die tollenaar op uw borst te slaan vanwege de last der zonde, de grootheid van uw kwaad. En dan zal Christus op zijn tijd u openbaren dat hij zich heeft laten spijkeren aan uw kruis. Want hij is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En aan een gekruisigde Christus heeft een fariseer geen enkele behoefte. Een fariseer is alleen geïnteresseerd in zichzelf en dikwijls met zichzelf aan de praat. Zoals die rijke dwaas met en in zichzelf sprak en alleen nog van grotere schuren droomde. Dat hij al, dan hij al had. En zichzelf te goed deed aan brood te spelen ten koste van zijn onsterfelijke ziel en die van anderen. Fariseërs zijn niet zelden businessmensen. Die overal een slaatje uit weten te slaan. Veelal ten nadele van hun naasten. En over hun personeel bekommeren zij zich niet, dan lopen ze er ook werelds bij. Ik heb het wel gezien, hele fabrieken, allemaal meisjes in lange broeken en nou ja. Maar geliefde, de rechtvaardige kent het leven van zijn beest. En zou die dan het leven van zijn personeel niet kennen? En ik heb ze wel gezien, geliefde, de zulke ontslaan en personeel net zo makkelijk als een dierenbeul als een hond een trap geeft. En als de zaak uit de hand dreigt te lopen, geen nood, want dan hebben ze, ja, dan hebben ze zwart geld genoeg. Of ze doen op een goedkope en een verraderlijke manier, maken ze zich van hun schuldeisers af. En tegelijkertijd galmen ze op de hoeken van de kerkstraat hun gebeden uit en geven voor in de kerkbank hun psalmgezang ten beste om er van de mensen gezien te worden. En bij een dominee in het gevlei te komen, dikwijls tot walgens toe. Fariseërs zien zich namelijk graag in gezelschap van mensen die in aanzien staan. Zowel op het maatschappelijk als vooral op het kerkelijk gebied. Om zelfs ook een status van eer en aanzien te verwerven. Die ze zo fel begeren. Maar weet je wat Paulus zegt, geliefde? Van de zulke en van degene die geacht waren wat te zijn. Hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon dus mensen niet aan. Want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Ja, dat was een beetje een lange voorafspraak, maar er gingen dus twee mensen op naar de tempel. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. Dat kon je zelfs aan de buitenkant zien. Die fariseer liep in zijn lange gewaden, uniform, statig met de borst vooruit. Alsof er voor hem geen vuiltje aan de lucht was, terwijl die tollenaar met gescheurde kleren gebukt ging onder de last van zonden en plagen die zijn schouders naar beneden drukte. Twee mensen, twee Adamieten, twee zonen van Adam. Met dit verschil dat de ene rechtvaardig was in eigen oog, opgeblazen en zonder natuurlijke liefde, terwijl de andere van zijn onrechtvaardigheid overtuigd zijnde tot de hel toe vernederd was. En twee mensen met dezelfde komaf begeven zich naar de tempel, de ene met een opgeheven hoofd en de andere met het hoofd naar beneden gericht. Twee mensen, twee zondaren, twee verdoemelingen op weg naar de tempel. De een met een hoogmoedig hart en de andere met een vernederd en een verslagen hart. En de fariseeën liep met de bos vooruit en de tollenaar liep met een grote last op zijn rug diep voorovergebogen, omdat zulke last voor zonde en plagen niet was te dragen en zijn schouders naar beneden drukt. En de farisee daarentegen, die had nergens last van. En die liep in de maat van Jan Soldaat door de kerkstraat richting de tempel. Daar kon hij niet gemist worden, volgens zijn inbeelding. En hij moest God zo nodig vertellen dat hij wel dankbaar wezen mocht, dat er nog zulke voorbeeldige mensen waren als hij was. Nou, twee mensen gingen dus op naar de tempel. Om wat te doen, om te bidden. En de fariseeën en de tollenaar kwamen dus met hetzelfde doel, namelijk om God aan te roepen in het gebed. Maar de eerste met een fariseeërs gebed en de tweede met een tollenaars gebed. Twee mensen en tweeërlei gebed. Het gebed van een fariseeër was een hoogmoedig en eigengerechtig dankgebed. Terwijl het gebed van die tollenaar een smeekbede was. Om genade, op genade of ongenade. En geliefde de fariseer, godsdienstig als hij was, liep toen hij over de dorpel van de tempel stapte, direct naar voren, naar de plaats van het altaar, om God te vertellen dat hij het zo goed met zichzelf getroffen had, terwijl de tollenaar van verre bleef staan en nauwelijks de tempeldorpel durfde te overschrijden. Omdat hij zichzelf gewaar geworden was als een onrein beest, een dode hond die maar één ding doen kan, ontheiligen wat God geheiligd had. Hij heeft wel eens ingeleid. En de fariseeër staande, bad, dus met opgeheven hoofd en de borst vooruit, terwijl die tollenaar vanwege de heiligheid Gods en de vuiligheid van zijn hart, zijn ogen niet op durfde te heffen naar de hemel. Bevreesd om als een Korach, Datan en Abiram levend ter helle te varen. Ja. Tegenwoordig staan zelfs dominees aan de dranghekken van de wereld. Ja, het is toch verschrikkelijk, mensen. Hoe heet die godvrezende man uit Zeeland ook alweer? Die ouderling, ik ken het me nog herinneren, er is een boekje van geschreven. En die stond ook een keer op Koninginnedag en toen hoorde hij de wereldse muziek in zijn oren klinken. En hij vreesde met Korach, Datan en Abiram levend ter helle te varen. Potappel, ja. Alleen potappel. Hij vreesde met Korach, Datan en Abiram. Ja, hij zou ook eens naar Koninginnedag gaan. Maar de fariseeërs, die begon met zijn eigenwillige godsdienst direct in het stuk de dankbaarheid. Ja. En hij hield God de wet voor als zijnde de regel voor zijn leefde en beroemde zich erop dat hij het allemaal zo goed gedaan had, terwijl hij op een zelfrechtvaardige manier afgaf op andere zondaren. Hè? Zichzelf erboven verhief. En tenslotte ook de in zijn ogen goddeloze tollenaars, de twaalf. Ja, hij trapte hem zo de hel in. Allemaal met opgeheven hoofd, hè? Zonder te blikken of te blozen. Roemende op de wet als zijnde zijn regel des levens. Terwijl hij geheel zonder de wet leefde. Hè? Zoals Paulus in zijn tijds totaal vreemd was aan de bediening der wet, als zijnde de bediening des doods en der verdoemenis. Ja, dan kun je de wet nog wel aardig doen. Netjes leven. Maar geliefde de tollenaar, die werd die bediening des doods gewaar, daar was die gewaar geworden. En daarom sloeg hij op zijn schuldige borst en beleed God als een hellevaarder wie hij was, namelijk een zondaar en een recht ontdekte zondaar. Die heeft maar één recht en dat is de welverdiende straf. En als die tollenaar dat niet geloofd en ingeleefd had, geliefde, dan had hij nooit om genade gesmeekt. Niemand smeekt in der waarheid om genade dan alleen degene die zich des dood schuldig weten en dat rechtvaardig. Krachtens de eis en het vonnis der wet. De Heere maakt zijn volk eerlijk zalig, hoor. En de tollenaar leefde in dat God hem niet als een tollenaar geschapen had, maar goed en als een evenbeeld in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En het paradijsvonnis luidt, geliefde, dat is nog steeds van kracht. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Hebt u dat wel eens geëigend? Tegenwoordig dan zeggen ze, ja, maar je moet de mensen niet van Christus afhouden. Nou, als je dat wil doen, dan moet je preken ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dan hou je de mensen niet van Christus af. Maar dan komt die bloedwreker openbaar. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En een recht ontdekte zonde, die kan dat niet meer uit zijn hart krijgen. En dan gaat hij vluchten. De verkeerde kant op natuurlijk. Ja. De mens vlucht altijd de duivel in zijn armen. Want dan leggen we in van natuur, mens. Maar de Heere trekt zijn volk met koorden van liefde. De wet die breng je niet bij het kruis, hoor. Nee, geliefde. De wet is de bediening des doods. De wet verwijs je naar de hel. En dat rechtvaardig. En die tollenaar, hij had gegeten. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Nou, hij had gegeten. Niet alleen is een bondshoofd Adam, maar hij had zelfs keer op keer de zonde ingedronken als water. En in de dienst van de vijand had hij zich als een NSB'er, zijn eigen volk afgeperst. En nu kon hij niets anders meer dan als een arme verloren smekeling de drievoudige dood billijken en om genade smeken. Als je om genade smeekt, dan billijk je je straf. Anders smeek je niet om genade. Genade wordt juist verleend op het schavot. Als je ter dood bent veroordeeld. Anders weet je geen eens wat om genade smeek is. Maar zo stond die tollenaar achter in de tempel. En o geliefde God eist betaling van de gemaakte schuld. En als we nog nooit onder die eis gelegen hebben. En God gerechtvaardigd hebben in al zijn weg en werk, dan reizen we met een ingebeelde hemel ter hel. En valt uw schepper toch te voet op genade of ongenade? Want veroordeeld zijn we, verloren zijn we, er is niks te verliezen. En op die weg gaat het vanzelf en anders gaat het helemaal niet. Dan zult u zich net als die fariseer, zult u zichzelf helpen, want die fariseer die kon zichzelf helpen. Maar die doodschuldige zondaar die moest geholpen worden. Hij was met de strop van zelfveroordeling naar de tempel gekomen en had zijn vonnis vrijwillig aanvaard. Het kon voor hem niet slechter aflopen. Want hij moest inleven dat het verloren was. Die tollenaar die ging niet naar de tempel om de hel af te bidden. Nee. Hij ging niet naar de tempel om van de gevolgen der zonde verlost te worden. Nee. Maar hij ging als een ter dood veroordeelde en hij smeekte God om genade. In de aanvaarding van zijn welverdiende straf. En als u zegt dat lees ik er niet in, dan weet je nergens van. Dan weet je gewoon nergens van, mensen. Houd toch op met die godsdienst. Maar dat viel zo eeuwig mee voor die man, want toen hij op zijn borst sloeg van de zelfveroordeling, hij dorst nog geen eens omhoog te kijken ten hemel. Dat zou zijn dood hebben betekend. Maar hij sloeg op zijn borst van zelfveroordeling, in de hellevaart van zijn bestaan, en toen werd hij omhelst van onder eeuwige armen, en toen mocht hij vallen in het vrije van Gods welbehagen in de armen van Christus. Gods volk is twee keer gevallen. De eerste keer in het paradijs zijn ze van God afgevallen. En de tweede keer gaan we vallen in het uur der afsnijding om te vallen in het welbehagen, in het vrije van Gods welbehagen, geliefden. We zullen er eerst eens een versje van zingen. En wel uit de zesde psalm en daarvan de versen 2, 3 en 4. Psalm 6, versen 2, 3 en 4. Peter, die fariseer was, met 7 mijls lazen over de zondevallen, zijn persoonlijke breuk met God heen gestapt. Hij had zich in de stoel van Mozes gewerkt en dankte God voor hetgeen hij niet was. Hij toonde God al zijn goede werken, als het ware op een presenteerblaadje, gaf hoog op van zijn vaste in het kwadraat. Vast elke dag. En gaf 10e van alles wat hij bezat. Gaf dus te kennen dat hij een fortuin bezat. Want mensen die zeggen dat ze de 10e geven, die worden daar niet minder van, omdat ze geven van hun overvloed. Waar ze dikwijls niet rechtmatig aan gekomen zijn. Maar die weduwe, die wierp heel de bezit in de schatkist. En toen Christus, de rijke jongeling, vroeg alles te verkopen wat hij had, die ging die bedroefd heen. Want zijn goederen bleken na het geven van de 10e nog een fortuin waard te zijn. Die rijke jongeling wilde wel zalig worden, geliefde, maar met behoud van alles wat hij bezat. Ja, dat geldt voor elk onverzoend werkmens. Want we zijn van onszelf, van nature, in onszelf toch zo rijk, mensen. Maar als het gebod komt, als het gebod inkomt, dan worden de zonden springlevend. Terwijl u dacht dat de zonden al lang de baas te zijn. Je tegenwoordig zo'n godsdienst, het heet overwinningsleven. Maar Gods volk, die wordt de zonde nooit de baas. Niet uit eigen kracht. Nee. En de grote apostel Paulus, die zegt, ik ben vleeselijk, gans vleeselijk, verkocht onder de zonde. Tegenwoordig hebben we overwinning, overwinning. Ja, dan lopen ze met de vlag in top. Maar als de wet in komt, dan is het over en uit met al die vrome kunsten en met al die pretenties, waarmee velen zich inbeelden rechtvaardig te zijn. Ja, in eigen oog. Zoals Paulus zich zag in zijn eertijds. Maar o geliefden, toen Christus Saulus van Tarse van zijn paard afbliksemde, toen was het gedaan met die vrome fariseer. Met Saulus van Tarse. En toen kon Paulus de wet niet meer betrachten. Had hij altijd gedaan. Stipt. Maar toen kwam hij erachter dat hij geheel zonder de wet geleefd had. Ben je er wel eens achter gekomen, geliefde? Heel je leven netjes geleefd. Keurig. Geen kerkdienst overgeslagen. En toch geheel zonder de wet leven. Ja. Degenen die onder de wet zijn, leven zonder de wet. En toen kwam Paulus erachter dat hij altijd een blinde man was geweest. Voor het recht Gods en een vijand van Christus. En mensen die de wet hun regel des levens noemen en daarin roemen, dat zijn doorgaans de bitterste vijanden van Christus en van de zijnen. De zulke doen de wet in het geheel niet uitwendig. Maar ten eerste omdat zij God in Christus nog nooit tot hun fortuin gehad hebben. En ten tweede omdat zij vreemd zijn aan de bediening der wet, namelijk de bediening des doods. En dat soort mensen is nog springlevend in onze dagen. Op en onder de kansel. Die kunnen met Gods woord werken. Vreest God, eer de koning. Ja. Maar die eren de koning niet, hoor. In de tijd van de Bijbel werden zij fariseërs genoemd. Maar nu dragen ze de naam van bevindelijk gereformeerden. Uitzondering daargelaten natuurlijk. De Heer die kent de zijne. En hij zegt tot de zijne, ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. Gods kinderen wonen altijd midden tussen de godsdienst. Maar je moet maar eens de kerkelijke weg lopen. In het kader van de tucht, dan kom je er wel achter dat de tucht net zo ver zoek is als Jupiter van de aarde verwijderd is. En het huidige Sanhedrin is erin getraind om de schuld van zich af te schuiven en het levende kind te veroordelen. Dan hebben ze een zin. En dan hebben ze het ook naar hun zin. Maar dat is de weg, volgens de Heer, om van de kerkelijke kinderen, de kinderen des Allerhoogsten genoemd te worden en de naam van Sions kinderen te dragen. Christus moest veel verworpen worden van de ouderlingen en de schriftgeleerden en dat is nog niks veranderd. En als je een tollenaar in moet leven, geliefden, dan is de fariseer al voor om zijn plaats in te nemen in het voorgestoelte van de kerk. Christus tekent in deze gelijkenis ook de huidige staat van de kerk. En Gods volk als een dorpelwachter en de godsdienst in het voorgestoelte en op de preekstoel vaak. Dat is de generale situatie van vandaag. Dat is nooit anders geweest hoor. Op een enkele uitzondering na. Vroeger kwamen Gods ware knechten nog openlijk in de schuld. Niet achter de gordijnen. Nee, openlijk. Dan stonden ze te wenen op de preekstoel. Ja, maar de kerkelijke hoogmoed loopt bij menige beleider en leraar de broekspijpen uit om hem. Maar de ware ootmoed is daarin gelegen. Dat je mag staan voor de ere Gods en de kroonrechten van Christus. Ja, maar dan zal je ook op ongekende tegenstand stuiten. Want drijf je met de massa mee, dan heb je geen enkel probleem. Hè? Maar als je verwaardigd mag worden om van Christus te getuigen als de enige gerechtigheid die voor God geldt. En alle vroomvreselijke politieke en hoogkerkelijke bewegingen met de grond gelijk maakt. Hè, door het zwaar des woords. Ja, nou. Dan zou je gehaat worden en dan zullen ze jezelf in het leven staan. En Christus zet zich af tegen degene die bij zichzelf vertrouwde rechtvaardig te zijn. En snijdt alle vrome werken af met deze gelijkenis. En het gevolg was dat ze Christus te meer gingen haten, ja, hem zochten te doden. En alle die godzaliglijk leven, die zullen zijn voetstappen drukken, want die zullen vervolgd worden, of als oud vuil genegeerd worden door de kerkelijke elite. En in de kerk kun je niet eerlijk zijn, en niet zeggen waar het op staat, want dan weet men de rollen wel dusdanig op een diabolische wijze om te draaien, door je voor een fariseer uit te maken. En dat doen de ware fariseërs zich ineens voor als ootmoedige zondaren. Ik ken die poppenkast van Haver te God. Ik ken er wel boeken van schrijven, hele encyclopedie. Want voor toneelspel moet je in de kerk zijn. En het is een godswonder geliefde als het anders is hoor. Maar dan zeg je, mooi dat thuis gezitten. Nee, want Gods woord is niet gebonden. Denk erom hoor, Gods woord is niet gebonden. En als de Heer dat bepaalt, je moet nooit zonder God de kerk verlaten. Je moet nooit doen. Maar als de Heer zegt tegen de discipelen, schud het stof van uw voeten, nou, dan moet je er maar eens tegenin gaan. Dan krijg je de duivel in huis. Schud het stof van uw voeten, dan moet je eruit. Omdat God het gebiedt. En als je nooit getuigt van de waarheid die in Christus is, ja, dan heb je nergens last van. Dan heb je ook van niemand last. En die stomme houding krijgt dan de naam van ootmoed in onze dagen. Ja. Ja, dat is ook zo in de politiek. Hè? Ja, een beetje blaaskaken. Maar Christus stelt deze valse ootmoed aan de kaak. Wee u wanneer alle mensen wel van u spreken. Want hun vaders deden desgelijks en de valse profeten. En die valse profeten die werden allemaal vergoed aangezien. En die fariseeën voor in de tempel die sprak wel van zichzelf. Dat doen valse profeten altijd. Zulke evangelisten doen zich zeer ootmoedig voor en spreken hun naastnaam met geliefde broeder en zuster. Maar je moet bij de zulke de valse ootmoed maar eens aan de kaak stellen. En dan komen er ineens van die huilende wolven tevoorschijn. En die fariseeën die moeten we niet te ver zoeken hoor. Want die leeft van nature in ons aller hart. En het is helaas de bittere waarheid. Op het erf der kerk worden we als een fariseer geboren. En we gaan op zijn best gesproken door voor beleiders van de zuivere waarheid. Maar in werkelijkheid zijn we van nature maar luidende schellen, waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. Ja, als bomen in de herfst onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Maar dat wordt door vrije genade in de toepassing wel totaal anders. Maar alleen in Christus hoor. Wedergeboorte is maar niet zo'n veranderingetje. Dat is een vernieuwing. En dat wordt ook in deze gelijkenis door Christus getekend en verklaard. Gods volk kent die fariseeën wel. Oh ja. Oh ja. Maar die fariseeën die kent die tollenaar niet. Maar ik zal u wel vertellen, geliefde, dat die fariseeërsgestalte is Gods volk tot een ondraaglijke last. En dat is ook de reden dat ze een walg van zichzelf krijgen. Of bent u nog wel tevreden met uzelf? Wijs bij uzelf. En meent u meer verstand te hebben dan een analfabeet? Meent u nogal wijs en verstandig te zijn? Kunt u uw eigen boontjes nogal doppen? Oh, wat bent u dan te beklagen, geliefde? Want dan moet u dan, wat moet u dan met Christus doen, die de enige wijsheid van God is? Gods volk is wijs gemaakt. Hebben ze niet van zichzelf. Wat moet u dan met Christus doen als de enige wijsheid, die de enige wijsheid Gods is? Dan weet u met Christus geen raad en Christus ook niet met u. Want Christus is niet gekomen om fariseeërs, maar verloren zondaars tot bekering. Dat had Nicodemus ook moeten leren. Nou, die man die wist goed wat een fariseeër was. En o mensen, die fariseeër, ik weet er niet van af te komen. En voor God in de schuld te vallen, daar weet ik ook niet te komen. Na ontvangen genade niet. Na ontvangen genade blijven we stijl en diep afhankelijk van vrije genade en van de bediening des geestes. En sinds de wet geestelijk geworden is in mijn leven, geliefde, ben ik het niet meer. Versta je dat? Maar vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dan loop je niet meer met de borst vooruit. Maar dan wijs je van je af op Christus. Ja, dat kan je ook niet laten. Als je dat kan laten, dan je valse ootmoed. Maar dan ga je op Christus wijzen. En dan ga je alle vrome vlees afsnijden. Als je dat ook kan laten, weet je nergens van hoor. Dan heb je niet de ware ootmoed hoor. Maar als je de ware ootmoed hebt, dan ga je op Christus wijzen. Die de pers alleen getreden heeft. Die de wet alleen vervuld heeft. En de rechten en de deugden des vaders opgeluisterd heeft. Ja, die in onze plaats is gaan staan. En Christus ging dikwijls op naar de tempel, niet om zijn zonde te belijden, want die had hij niet. Ook niet om van iedereen gezien te worden, want daar had hij geen belang bij. Hij ging op naar de tempel om te preken, om zielen te vangen, om verloren zondaren te zaligen. En geliefde, daartoe, met dat doel zitten we onder het woord. In deze gelijkenis tekent Christus twee mensen die opgingen naar de tempel. Die twee kerkgangers gingen echter om geheel andere redenen naar de kerk en ook om verschillende redenen. Ziet u ze gaan? Een fariseer en een tollenaar. Een fariseer met een dikke Bijbel onder zijn arm en een tollenaar met een lode zondelast op zijn schouders. En die fariseer was gekomen om bij zichzelf te bidden. En de tollenaar was gekomen om tot God te bidden. Voelt u het verschil? Die fariseeën glimlachten zichzelf toe, terwijl die tollenaar zijn aangeboren aangezicht had gezien in de spiegel en zich bijna doodgeschrokken was van de afgrijselijkheid van zijn zonde en van zijn corrupte handel en wandel. Die fariseeën liep profaan door naar het altaar, voor in de kerk, voor in de tempel. Niet om zijn schuld te belijden, maar om zichzelf te rechtvaardigen en zichzelf te verheffen boven alles en iedereen. Want hij was de bekeerde man die zijn zaligheid verdiend had met goede werken. En de wet van Mozes had hij zich zodanig eigen gemaakt, dat hij bij zijn naaste op iedere slag zout legde, als een muggenzifter. Ja, en daar kreeg hij nog een kick van ook. En dan ging hij spontaan God verdanken. Dat hij zo ijverig in goede werken uitblonk. En dat hij minstens in aanmerking kwam voor het voorzitterschap van het Sanhedrin. Want dan kon hij Jezus van Nazareth veroordelen. Die uit de grond van zijn hart haatte die. En de fariseeën dankten God niet dat hij niet zo was als andere mensen, terwijl die tollenaar op zichzelf, die had zichzelf op de mesthoop van de wereld gegooid. Die fariseeën dachten van zichzelf dat hij nog een bijzonder geestelijk mens was, en dat hij alle dogma's onder de knie had, en dan kon hij ook een wiskundige verklaring aan geven. Ja. Die mensen kunnen alleen maar optellen. Die fariseeën die dacht dat hij had minstens een stoel in de hemel verdiend. Terwijl het wet die zit, dat liep zijn broekspijpen uit. En had hij geen flauw vermoeden dat de bodem der hel zijn deel zou zijn. Maar die tollenaargeliefde, die dacht zo gering van zichzelf, hè, dat hij gewillig de hel eigende, omdat hij zo'n geestelijk melaats was van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En hij was naar de tempel gekomen om zijn laatste reis te maken. En zijn hoofd op het blok te leggen. Dan heeft hij gezegd, dag vrouw, dag kinderen, ik ga mijn laatste reisje maken. Ik ga voor eeuwig verloren. Dan kwam die op de tempel. In de tempel. En zijn vonnis ondertekenen. En God in het gelijk te stellen over zijn rechtvaardige verdoemenis. En hij ging gerechtvaardigd naar huis. Zie je het nou hoe God werkt, geliefde? Altijd tegengesteld. Hè? Als dat we denken. En degene die inleven dat ze verloren zijn en verloren gaan, die worden behouden. En degene die denken dat ze ten hemel gaan, die gaan verloren. En hebben we het nog alleen maar gehad over het gebed van die fariseer en de tollenaar. Hè? O God, wees met de zonde genadig. En hopelijk herkennen we ons eigen gebedsleven erin. Hè? Zowel in het fariseersgebed als in het tollenaarsgebed. Hè? Maar het gebed op zich, ook al is het een door de Gods geest gewerkt gebed, is te kort voor de eeuwigheid. Hoor. Het gaat erom wat God in Christus in ons hart en leven gesproken heeft tot vergeving der zonde. Die tollenaar die kon het niet met zijn gebed doen. Hij bad niet om te bidden. Nee, hij bad als een verloren zondaar om genade. Hij bad maar niet om te bidden. Mensen die bidden maar om te bidden. Maar dat help je niet om mensen. Het gebed is geen instap tot de vergeving der zonde. Maar als je dat denkt, dan bedrieg je ook jezelf. De tollenaar is niet gerechtvaardigd vanwege zijn belijdenis en zijn smeekgebed. Nee, geliefde. Maar uit louter vrije, soevereine genade op grond van de voorbidding van Christus en de vrijspraak die erop volgde. We moeten deze gelijkenis niet isoleren van de hele heilsleer. Er zijn van die dominees die preken alleen maar teksten. Die isoleren ze van de rest van de heilsleer. Maar zo is het niet, hoor. Als er in deze gelijkenis niet van een vrijspraak. Trouwens, er wordt wel van een vrijspraak gemeld. Hoor. Want Christus zegt, deze ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Nou, daar heb je de vrijspraak. We moeten alles... Al de gedeelten uit Gods woord, de gelijkenissen, de geschiedenissen, in de totaliteit van de Gods openbaring, Gods woord, lezen en preken. En de fariseer is niet verloren gegaan vanwege zijn vormelijk bidden. Hè, maar omdat hij Christus als zijn koning niet wilde erkennen en nooit de oude mens doodgestorven is. Die fariseer die wist totaal niet wat de wet was. Maar Paulus zegt... De wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. Als de wet geestelijk is, ja, dan ben ik vleeselijk. En als ik geestelijk ben, dan bestaat er geen wet. Versta je dat? We gaan niet verloren, geliefde, omdat we iets verkeerds doen. We zijn reeds verloren, zolang we niet in Christus gerechtvaardigd zijn en in hem geloven. En van nature zijn we of bezet met ongeloof of met de vrezen der Joden. Maar ongeloof is eigen schuld en wettische vrees zal de mens in de hel doen belanden. Ik hoorde eens een dominee die kwam op pastoraal bezoek bij een vrouw die op sterven lag in het ziekenhuis. En die vrouw riep uit, dominee, ik ben zo bang voor de hel. Weet je wat die dominee zei? Dan zei hij er zeker komen. God wil niet wettisch gevreesd worden, maar rechtkindelijk gevreesd. Ja, dat is genade. Dat mensen hebben het ook mogen leren. Maar die woorden van die dominee, die waren tot ter afsnijding en tot ter implanting in Christus. Door genade. Nou, zo'n pastoraal en zo'n ziekenbezoek, daar hoor je in onze dagen niet meer van. En Gods volk vreest zo menigmaal en dat buiten hopen vanwege de dagelijkse afmakingen en het inwendige bederf. En het vlees houdt maar niet op met zondigen. Een godsware volk komt zich als een totaal vleeselijk te kennen. En ze hebben ook geen plaats meer in deze wereld. Hè? Want daarin zijn ze volslagen vreemdeling. Hè? Voel je eigenlijk nog wel Bart thuis in deze wereld? Ik weet soms niet wat ik erin doen moet. Maar als de weg ten hemel zo verduisterd is, geliefde, dan gaan we als slagschapen over de wereld. Ja, dat zijn de slagschapen Christi. Maar voor de zulke is er hoop bij God vandaan. Hoop op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij, van ongerechtigheden. En bid eens met me mee, verloren ziel in ons midden, zo doe hij ook aan mij. En de fariseeër bad bij zichzelf, de tollenaar bad tot God. De fariseeër bad een gebed van zijn eigen maaksel en de tollenaar bad een gebed door Gods geest gewerkt. Een fariseeërs gebed is een gruwel voor God. Maar een gebed van een verloren zondaar is dierbaar in Gods oog. Want hij zal zich wenden tot het gebed van degene die gans ontbloot is. En niet versmaden hun lieder gebed. Hoor je? Daar geven ze zelf niks voor. Die tollenaar gaf er nog geen cent om zijn gebed. Maar God gaf er wel voor. Maar het gebed van de tollenaar, dat is niet de oorzaak. Nog de grond van zijn zaligheid. Want dat is Christus en zijn gerechtigheid alleen. En wat zegt Christus tot de ziel? Daar gaat het om. Daar loopt het over. En Christus zegt ten aanzien van die tollenaar, ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. En die tollenaar ging af, hoort u, ging af in zijn huis, afgesneden van de eerste adem, ingeplant in de tweede adem, gerechtvaardigd en vrijgesproken, in de vierschaar der consciëntie, door het geloof. En die man is wenend en huppelend wenend, van blijdschap naar huis gegaan, want hij had Christus door het geloof in zijn plaats zien staan. En de vrijspraak uit zijn eigen mond vernomen. Het is een gelijkenis. Maar zo gaat het wel. En dat zal hem wel betwist worden, geliefde, die blijdschap. Want het krioelde net als in onze dagen van de fariseeërs. En die hebben die man zeker zien huppelen van zielenvreugde. Net als die man die voor de schone poort zat. En die kreupele man. En die huppelde, die kwam huppelend de tempel in. Daar die zijn wens verkregen had. En daar komt de duivel op af. En die gerechtvaardigde tollenaar geliefde zal ook wel een horde fariseeërs achter zich aangekregen hebben. Die zijn aandeel in Christus hebben betwist. En zelfs het bestaan en de macht van Christus ter discussie hebben gesteld. En hem wellicht de toegang tot de tempel ontzegd. Ja, zo gaat het. Alleen God kan immers de zonde vergeven. Maar Christus niet. Ja, dat leerden de fariseeërs. Dat is nog zo hoor, in onze dagen. Vele rechtzinnige dominees beweren dat alleen God de Vader en niet Christus de macht heeft om de zonde te vergeven. En de zulke die kennen Christus nog minder macht toe als de duivel heeft. Maar wordt dat niet geleerd, zegt u? Dat wordt in onze dagen geleerd. Alleen God de Vader vergeeft de zonde en Christus niet. Maar dat zijn valse leraars hoor, want de zulke tasten de godheid van Christus aan. En die ergeren de kleine in Christus. Want zij beweren ten aanzien van de vergeving der zonde dat de godheid van de Vader op een hoger niveau staat dan de godheid van Christus. Dat is pure blasfemie. Dat wordt geleerd in de volle breedte van de gereformeerde gezindte. Uitzonderingen daar gelaten. En dit soort blasfemie moet doorgaan voor zogenaamd gereformeerde leer. Maar het is een leer uit de hel hoor. En daar kom je bedrogen mee uit. En er zijn er ook nog van die leugenprofeten in onze dagen die beweren en leren dat die tollenaar niet wist dat hij gerechtvaardigd was. Toen hij afging naar zijn huis. Maar die dat durven beweren, dat zijn zielenbedriegers, misleiders, valse profeten. Alleen dus ook 10 maal bevindelijk gereformeerd. Al of niet lid van het hersteld verband, dan spreken ze ook alle mensen wel van hun. Als de boeken worden geopend, geliefde, dan zal je erachter komen dat er zoveel schijn in onze dagen is, daar zij van rillen. De waarheid is gans anders en die moet je geopenbaard worden. Hier is de Christus, zie daar is de Christus. De Heer zegt, geloof ze niet. En vele beleiders en dominees isoleren bepaalde teksten, ik heb het net al gezegd, en ook de gelijkenis van Christus van de totaliteit van de heilsleer. Maar dat is juist het eigenlijke werk van de duivel. Gods woord isoleren, het ene gedeelte van het andere isoleren. Wee hun, wee hun. He, want de Heer zegt, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan de zulke. En de tollenaar had zichzelf door de bediening van Gods geest en der wet tot de hel toe vernederd en God vrij verklaard. He, zoals ook die moordenaar aan het kruis verwaardigd werd te doen. En dan, nee niet en dan, maar dan luidt het goddelijke woord en deze ging af. Gerechtvaardigd is een huis meer dan die, hè, want die en ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En de rechtvaardigmaking door het geloof in de vierschaar van het geweten gaat dus altijd gepaard met de vrijwillige strafaanvaarding. Hè, maar dat is niet de grond van de zaligheid. He, maar we leven in een tijd dat men de straffen van Gods volk voor eeuwig wordt ontheven niet meer aanvaardbaar acht. He. Niet meer ter zake doende acht. He. Want men kan Christus ook wel aanvaarden zonder gewillige strafaanvaarding, dus buiten het recht om. Maar geliefde, ik moet u ernstig waarschuwen. Buiten Jezus is geen leven en buiten het recht om is er geen zaligheid. En zonder waarachtige ontdekking geen bedekking in Christus. De tollenaar ging af in zijn huis. Afgesneden van alle werken die uit de wet zijn. En ingeplant en gerechtvaardigd in Christus. En hij had zichzelf en hij had het zelf uit zijn mond gehoord. U zegt, waar staat dat? Staat in de Bijbel. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dacht je dat dat niet voor die tollenaar gold? Staat er niet letterlijk. Hè, want het is een gelijkenis. Maar zo moeten we het wel verstaan. Hè, want deze gelijkenis staat in het kader van het tota scriptura. Ik begrijp niet hoe de gereformeerde gezinten hun protest kunnen inhouden tegen al die zogenaamde schriftkritische wetenschappelijke mensen uit onze gezinten, dominees in kluis, die durven de schepping aan te randen als zijnde periode. God zal ze verdoemen als ze zich niet bekeren. De Heer laat zijn woord niet aanranden. Maar de tollenaar kon zich verblijden in zijn eeuwige huis. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. De tollenaar had bevindelijke geloofskennis van de vrijspraak in en door Christus. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En als Christus dat spreekt, dan zijn je zonden vergeven. Dan hoef je geen bevestiging van mensen meer. Want dan zeg ik, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En de tollenaar ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. En hij verwachtte met blijdschap een eeuwig huis. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. He, zegt de Heer, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. O, hoe dodelijk verblind is men toch in onze dagen. Hè? Duizenden beleiders maken de reis met een rechtzinnige beleidenis op de lippen. Terwijl men bevindelijk vreemd is aan de dood van Christus. Hè? Ze hebben het en ze weten het. Maar de tollenaar stond van verre en eigende maar één ding, de welverdiende straf. En die man die moest sterven is God ontmoeten. Hè? Kent u dat, mijn hoorders? God ontmoeten met een misschientje, met een aangematig geloof. Met een ingebeelde hemel. Met verregaand nabijkomend werk. Ik kan beter 1000 keer twijfelen als jij 1 keer bedriegen. He, maar de tollenaar die kon zijn eigen niet blij maken met inbeeldingen. Hij smeekte God om genade in de verlorenheid van zijn verdoemelijke adembestaan. En hij heeft zijn wens verkregen, geliefde. He, want hij ging afgerechtvaardigd in zijn huis. Nou, dat werk is zeker beproefd geworden, want Gods volk krijgt geen twee hemels. Hè? Hoewel ze wel eens een hemel op aarde krijgt door de uitlatingen van de liefde van Christus. Hè, maar Gods volk gaat door de hel naar de hemel. En daar wist Hanna, hè, de vrouw van Elkana, die wist daar wat van. De Heere dood en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en het doet wederop komen. Nou, dat is de gang op de smalle weg. En toen die tollenaar afscheid genomen had van zijn vrouw en van zijn kinderen, hè, omdat hij zijn welverdiende hellevaart ging maken, hè, toen werd het voor die man een eeuwig wonder, hè, want toen heeft het Gode beliefd zijn zoon in hem te openbaren, in de hellevaart van zijn bestaan, en toen werd Christus zijn hemel. En dat is hemelvaartsdag in de toepassing. En toen is het boek des levens voor die man geopend geworden en voor zijn ziel ontsloten. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. O geliefde, eeuwig leven in Christus. En zo reist Gods volk door deze aardse woestijn naar het hemelse Jeruzalem. En wat ik u wil vragen, geliefde, wat zal uw zwanenlied zijn? Is uw levenspaspoort reeds getekend met een belofte Gods in Christus bloed? Bent u reeds gerechtvaardigd door het geloof en hebt u vrede met God door onze Heer Jezus Christus? Al was het maar met het minste geloof. Of leeft u nog voor eigen rekening? Het is eeuwig wel of eeuwig wee. Eeuwig wee is het reeds als u niet gelooft in hem die de Vader gezonden heeft. En die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Het kan nog eeuwig wel worden. Hè? Want het is nog het heden der genade. Maar pas geen mogelijkheden op uzelf toe. Want God is niet de God van mogelijkheden, maar van onmogelijkheden. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Je hebt er niets bij te verliezen, want verloren is het toch al. Tegenwoordig zeggen, ja, je moet geloven, je moet. Ja. Maar weet je wat Gods woord leert? Laat los en u zult losgelaten worden. Laat u zaligen, laat u met God verzoenen. Laat los uw godsdienst, uw best doen, uw werk, uw goede bedoeling, uw vijandschap, uzelf. En u zult losgelaten worden door de duivel, omdat Christus u aangrijpt door woord en geest. Dat is geen mensenwerk. Nee, want anders was het voor mij eeuwig kwijt. We moeten onszelf kwijt en in een ander verklaard worden. En in een ander gerechtvaardigd worden, namelijk in Christus. En God is het die het ganse werk der zaligheid alleen doet, geliefde. En Christus is een gewillige zaligmaker voor onwillige zondaren. Hij maakt onwillige gewillig op de dag van zijn heerkracht. Om wat? Om onder het heilige recht niet meer te vechten, maar de wapens in te leveren en uit te leveren. En zich uit te leveren aan hem die zich uitgeleverd heeft om als een misdadiger gekruisigd te worden in plaats van zijn volk. Christus heeft zijn eigen ik eraan gegeven, voor goddelozen. Want hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En de tollenaar was zo'n goddeloze waarvoor Christus gestorven was. Want de zulke worden gerechtvaardigd in de tijd en opgenomen in heerlijkheid. En mijn hoorders, ik bid u, laat mij u in de hemel ontmoeten. Want er is nog plaats door de weg van het recht. En de toegang tot Golgotha loopt door het rechthuis van Pilatus. En die weg is nog vrij voor verloren zondaren. Voor doodschuldige zondaren. Oh mensen, als je dat eens mag horen, dan valt het zo vlak tussen God en je ziel. Voor helwaardige zondaren, voor erfwachters van de hel. Ja, ook na ontvangen genade. Want daar in dat rechthuis treedt Christus tussen beiden. Ook in Gethsemane, indien gij dan mij zoekt, laat deze de mijne gaan. Want ik ga aan zijn kruis. En degene die ik gezocht heb en ik gekocht heb met de dure prijs van mijn bloed, mogen onder het kruis vrijheid naar huis. Nou kom, kindersheren, houd moed. Nog een weinig lijden is nog een verdrukking van 10 dagen. En dan naar huis. Naar het vaderhuis met de vele woningen. Naar de plaats waar God is alles in en al. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil. Neem het water des levens om niet. Omdat God wil. Omdat God gezegd heeft ik wil. En zij zullen. En daarom komen ze. Amen. O lieve heren. Het is toch zo makkelijk zalig worden. Als u het maar doet. Dat is toch zo eenvoudig, Heer. Want als u spreekt dan gebeurt het. En een mens kan zich in 1000 bochten wringen. En het gebeurt nooit. Want hij vreest met 1000 vrezen. Maar mocht gij degene die nou eens vrezen met 1000 vrezen werpen. Op dat lamme gods dat de zonde de wereld weggenomen heeft. En hij is nog bezig om zijn volk toe te brengen. Uit alle geslachten, natieën en tongen. O lieve heren, mocht gij uw woord met uw geest gepaard doen gaan met kracht in onze harten. En dat het er nooit meer uit zal gaan. En dat we vrede vinden in het bloed des lams. Door vrije, soevereine genade gelijk die tollenaar achter in die tempel. En die dag dat hij zijn laatste reis ging maken. En dat ook werkelijk inleefde. En maar die vrede vond in het bloed des lams. Want hij had zichzelf leren kennen zoals hij was, een verdoemelijke zondaar. En die fariseer, die ging naar huis, gerechtvaardigd in zichzelf. Hij is voor eeuwig verloren gegaan. O lieve Heere, dat gij ons kwam te onderzoeken en te beproeven, door woord en geest. Want we kunnen nog van een fariseer een tollenaar worden. O Heere, gij zijt machtig om het te doen. En dat had Nicodemus ook mogen leren. Het al zijn eigen gerechtigheid moeten verliezen. En hij is deelgenoot geworden aan de dood van Christus. En ook in zijn opstanding. En hij mag nou eeuwig u groot maken. O lieve Heere, wees toch de naprediker van het gesprokene. Neem het onze weg en verheerlijk het uwe in Christus Jezus. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot, geliefden, uit de 124e psalm en daarvan het eerste en vierde vers. Dat Israël nu zeggen, blijf een geest. En we ontkwamen haast des vogelvangers net en wat er verder volgt. Uit de versen 1 en 2 van psalm 124. gemeente, laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.